Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Dennis.
Dennis, dit is je laatste aflevering.
Ja, helaas.
En je hebt een grote belofte gedaan vorige week, want we gaan het nu hebben over...
Alstom.
Alstom, ja. Het bedrijf waarop jij je fundamentele analyse hebt losgelaten.
Ja.
En... Ja, wil je het spoilen?
Ja, laten we gelijk spoilen.
Oké. Okay.
Ja, ik heb het afgelopen dinsdag heb ik het gekocht.
Een positie ingenomen?
Ja.
Van 5%?
Van 5% van mijn portefeuille. Voor €31,50 heb ik het gekocht.
Oké, okay, dus de uitkomst was goed.
Ja.
Zal ik jou eens even kritisch aan de tand gaan voelen dan?
Laten we dat doen.
Nou, vandaag gaat het volgens mij precies weer net ietsje beter op de beurs. Maar het was een weekje lang eventjes door de zure appel heen bijten.
Ja, het was afgelopen dagen niet al te best.
Nee.
Iets met een virusvariantje die langskwam. We weten volgens mij nog niet helemaal wat er gaat gebeuren met deze variant. Ja, en die onzekerheid, dat raakt natuurlijk ergens de beurs. Beleggers houden niet zo van onzekerheid, dus dan krijg je dit soort schommelingen een beetje.
Ja, maar ik snap die onzekerheid dus niet zo goed. Want de afgelopen keren is het eigenlijk ook alleen maar beter gegaan steeds.
Ja, ze zijn wel bang. Je zag ook dat de olieprijs heel erg inzakte gelijk.
En, ja, dat was wel chill trouwens.
Ja.
Ik hoefde opeens niet meer te huilen bij de pomp.
Ja, dat scheelde wat. Nee, de olieprijs ging wat naar beneden. En dat is toch een beetje bang voor wat economische tegenwind. Of misschien nog meer steunmaatregelen. Dat de schulden weer iets oplopen. Nou, Dus dat zag je een beetje gebeuren.
Ja. Ja, maar jij hebt hier natuurlijk helemaal niks van meegekregen eigenlijk verder deze week. Want jij had het heel druk met iets anders.
Ja, het was het analyseren van Alstom. Ik moest natuurlijk nog... best een hoop lezen en doen om ook naar alle puntjes op de i te krijgen. En eerdere afleveringen waren iets meer vanuit de dingen die ik al wist. Het kost ook tijd om voor te bereiden, nog even goed over na te denken. Maar hier moest ik echt nog wel eventjes in de stukken duiken, zeg maar.
Ja.
Was leuk om te doen, maar dat kost wel heel veel tijd. Ja.
Een zware bevalling. Nou goed, daar gaan we het dus over hebben, over Alstom en jouw fundamentele analyse van dat bedrijf.
Ja.
Misschien is het leuk om eerst nog even te vertellen hoe jij Alstom, dat doet dus in treinen,
mm-hmm.
Ja, op de radar hebt gekregen als bedrijf wat misschien interessant is om in te beleggen.
Ja, het was eigenlijk wat toevallig. Europa kwam met de Green Deal, zeg maar, hoe we klimaatneutraal moeten gaan worden in 2050. Daar stond best wel een uitgebreid stuk over de transportsector.
Maar wanneer was dit?
Was eind 2020.
Ja.
Ja, en er staat een heel stuk over de transportsector. Dat is best een grote vervuiler in Europa. Ik geloof dat 25% van de vervuiling komt door transport. Dus het is ook logisch dat daar veel aandacht voor is. Maar ook heel erg dat men wil investeren in het vervoer over rails. Daar lees je heel veel logische zaken waarom dat een goed idee is. In ieder geval vanuit duurzaamheidsoogpunt. Ja, en daar zat wel mijn trigger. Dat ik dacht, hey, dit is best interessant. En ik was er niet heel erg in thuis.
Nou, want uiteindelijk is de rails veel klimaatneutraler dan via de weg, via vrachtwagens, dingen vervoeren. Maar ook mensen vervoeren natuurlijk, die dan niet meer hoeven te vliegen. Maar misschien per trein iets kunnen afleggen.
Ja, absoluut. En het is een van de energiezuinigste manieren van reizen. Of
grappig
vervoer.
Eigenlijk. Ja. Dus jij leest dan gewoon zo'n plan, die Green Deal. Misschien wel gewoon het interesse, niet eens zozeer op zoek naar een nieuwe investering.
Nee, helemaal niet. Nee, het is gewoon, dat komt gewoon in het nieuws. En dan klik je dat aan, lees je alleen de hoofdlijn of de bullet point, zeg maar. En dan, dan is de interesse gewekt. Dat is meer toeval, net zoals dat je het sportnieuws kan lezen, zeg maar. Lees ik dit nieuws ook. En dan is de interesse wel gewekt. En dan, en dan ga je het natuurlijk wel wat verder lezen, omdat je denkt, hey, hier zit een beleggingsidee in.
Maar hoe groot is dan de omvang van de invloed van transport op klimaat?
Ja, de 25% van de uitstoot komt door transport. En in dat plan...
In de hele EU?
Ja. En in dat plan staat ook dat we dus met 90% terugdringen. Dus het is een enorme... En daar komt ook nog bij dat een groot deel... En dat had ik me ook niet gerealiseerd... Dat de helft van het spoor in Europa is niet elektrisch.
Mm-hmm.
En van alle treinen rijdt 25% nog op diesel. En die getallen had ik echt niet kunnen bedenken.
Nee, verrast je dat?
Ja, enorm. Ja, in Nederland hebben we dat. In Nederland ligt dat natuurlijk veel gunstiger, dat percentage.
Want even kijken, onze treinen zijn allemaal elektrisch.
In Nederland volgens mij bijna allemaal wel. Ja. En volgens mij is dat in Luxemburg en in België volgens mij is dat ook zo. Alleen, er zijn gewoon best wel wat landen in Europa waar dat gewoon helemaal niet het geval is. Mm-hmm. En daar is natuurlijk een enorme winst te behalen.
Want die moeten dan dus in die transitie allemaal elektrisch worden ook nog eens. Ja. Oké, dus treinen, groeimarkt, gaan we naartoe. Waarom dan Alstom specifiek?
Ja, we hebben eerst gekeken naar welke bedrijven er gewoon op de beurs staan die in deze hoek zitten. Ja, dat zijn er een aantal, je kan er best wel wat over vinden. Maar eigenlijk, toen ik een aantal aan het bekijken was, Alstom sprongen heel erg uit, vooral op innovatie. Die zijn al heel ver met een waterstoftrein. En die steken ook het meeste geld in R&D.
Een waterstoftrein?
Ja, dat is echt wel een groot stuk toekomst. Mm-hmm. Wat volgens mij ook een primaire trigger was toen ik naar Alstom keek, waarvan ik dacht van, hey, dit is interessant om te zien. We hebben het natuurlijk twee afleveringen geleden gehad over het veldje bij Johnson Matthey en hoe dat slecht nieuws is ontvangen, zeg maar. Bij Alstom was ook slecht nieuws. Ze hebben een overname gedaan onlangs. Bombardier hebben ze overgenomen. En er bleek heel veel ellende nog in te zitten. Heel veel projecten die gewoon niet op orde waren.
Dus in Alstom?
In Bombardier. Wat ze hebben overgenomen. Ja. Dat is natuurlijk ook een veldje. Dat is ook slecht nieuws. Dat ging tussen de 1,6 en 1,9 miljard aan negatieve cashflow kosten. Dat is natuurlijk enorm slecht nieuws. Alleen, wat je daar zag, is dat ze gelijk, dat erkenden ze. Dat hebben ze natuurlijk niet zelf in de afgelopen jaren opgebouwd. Dat zijn ze, dat is hun overkomen, als het zou je kunnen zeggen.
Ja, ze ontdekten dat.
Maar die hebben direct alles op alles gezet, omdat, en daarom ook die negatieve cashflow, om alles weer op de rit te krijgen. De kwaliteit omhoog en de planningen weer op orde. En die CEO, die legt het ook uit vanuit de gedachte van, ik wil dat die hele organisatie in rust is. Want elke keer overal waar ellende aan de hand is, komen mensen in een crisissituatie. Dan gaat de focus daarop. En hij wil rust, zodat de focus op die toekomst komt te liggen. En daar grijpt hij gelijk in. Dus dat is een soort van goed omgaan met slecht nieuws. Dat vind ik eerder te prijzen. Het blijft slecht nieuws. En daarom doet het ook iets met de koers natuurlijk. Maar ik vind hoe ze daarin staan, hoe ze daarmee omgaan, dat was mijn eerste trigger dat ik dacht, hier is wel echt wel iets interessants aan de hand. En hier wil ik verder naar kijken.
Oh, ja.
Zo ben ik er een beetje ingerold. Zeg maar.
Oké. Nou, ik heb al heel veel vragen meteen. Maar misschien moet je maar gewoon beginnen met die fundamentele analyse. Doe je verslag. Waar gaan we mee beginnen?
Het begint natuurlijk al met de vraag of ik het snap. Snap ik gewoon wat die business is en wat het doet? En het is natuurlijk, bij treinen is dat aan de oppervlakte heel simpel. Omdat ik aan een tweejarige best kan uitleggen wat het is, een trein. Mm-hmm. Dat is niet ingewikkeld. En volgens mij snapt iedereen het wel. Het lastige staat natuurlijk wel in hoe die markt gaat ontwikkelen. Dat zie je natuurlijk in die Green Deal, zie je daar heel veel van. Maar dat is wel even goed uitzoeken en kijken, want daar zit ik niet standaard in natuurlijk in die markt. Dus daarom heb ik al heel veel over moeten lezen. En afgelopen maanden gewoon elke keer als er wat nieuws kwam of zo, even een beetje bijhouden dat ontwikkelt om er een beetje gevoel bij te krijgen.
Oké, dus je snapt nu hoe die hele markt werkt van de treinen en de business eromheen.
Ik heb in ieder geval een globaal idee welke kant het op gaat.
Want moet je dan ook dingen over de rails weten en over ProRail bijvoorbeeld, de spoorwegbedrijven?
Ja, ook wel een beetje hoe dat werkt. Want het zijn natuurlijk vaak overheden, semi-overheden die tenders doen of die aanbestedingen doen om treinen in te kopen of iets met infrastructuur te doen. Dus dat is je grootste klant over het algemeen. Mm-hmm. Dat zie je. Je gaat kijken naar de concurrentie. Wat doen die? En de verschillen. Waar investeren ze in? Hoe kijken ze zelf naar de markt? Hè? Want die bedrijven die vertellen natuurlijk allemaal iets over wat zij in de toekomst zien. En dan kom je achter van alles en nog wat, zeg maar. En vooral, en dat vond ik ook een hele interessante, je ziet ook dat wat nu nog dieseltreinen zijn, dat gaan ze niet de stap maken van diesel naar elektrisch, maar over het algemeen van diesel gelijk naar waterstof.
Ja, te gek. Ik vind dat nog zo futuristisch klinken, de waterstoftrein.
Mm-hmm. Ja, en dat doen ze natuurlijk omdat een trein die gaat gauw 30, 35, 40 jaar mee. Dus als je nu van diesel naar elektra gaat, dan duurt de stap naar waterstof, ben je weer 30, 40 jaar verder. Dus die stap het is vrij logisch dat ze die stap nu gaan maken.
Oké. En dan neem je daar ook in mee dat die Green Deal natuurlijk, dus dat er steeds meer reizigers ook met de trein zullen gaan?
Dat. En dat komt deels omdat ze natuurlijk de verbindingen gaan ze verbeteren. Dus die hele infrastructuur, daar wordt heel veel in geïnvesteerd. En niet alleen in Europa overigens, dat gebeurt ook in Amerika. In bijna alle werelddelen zit daar wel gewoon een grote investeringsmachine achter, vanuit de overheden.
Ja, maar je moet dan dus ook wel de reiziger snappen. Want de reiziger die houdt er natuurlijk ook wel van dat hij gewoon lekker met zijn auto kan.
Ja, nee, klopt. En het is ook wat interessant is, we bekijken het ook als een totaal, als het ware. Dus ze zien ook heel erg, en die snap ik zelf ook, dat soms kom je gewoon ergens aan met een trein of met een metro. En vervolgens moet je nog een half uur lopen. Omdat van deur tot deur kom je niet altijd. Ja. Dus er gaat ook heel veel geld naar de fietsinfrastructuur. En dat helpt natuurlijk ook. En dit is, ik bedoel, in Nederland hebben we dat over het algemeen wat beter geregeld qua fietsinfrastructuur. Maar in de rest van de wereld is dat natuurlijk niet zo. Dus daar zit het overheden. En dat staat ook in de Green Deal. Of in ieder geval, het is de uitwerking van de Green Deal. Die heet de Sustainable and Smart Mobility Strategy. Daarin zie je ook dat ze heel, heel zwaar investeren in het geheel. Dus ook de fietsenstructuur, maar ook in het feit dat je van de ene vervoerder op de ander vlekkeloos kan overstappen. Zowel internationaal als nationaal.
Nou, dat is grappig. Ik ging namelijk even naar aanleiding van deze aflevering kijken naar hoe dat dan bijvoorbeeld zit met de Noord-Zuidlijn. Die ze hier in Amsterdam hebben aangelegd. Dat moest als een soort van ruggengraat gaan functioneren van het hele netwerk van Amsterdam. Dus de bedoeling was dan dat bussen en trams beter zouden aansluiten op die metro in het midden, zodat uiteindelijk het vervoer beter zou lopen. Voor bepaalde wijken is het ook zo dat het juist de mobiliteit heeft verslechterd. Mm-hmm. Maar in het algemeen is het beter geworden. Het is toevallig dat daar gisteren of eergisteren cijfers over gepubliceerd zijn.
Precies, en je ziet ook, je hebt zo'n aparte afdeling bij in Europa. Die gaat over dat transport. Die brengt ook allerlei rapporten erover uit. En die laat ook zien dat in Europa, op het moment dat je die verbindingen sneller maakt of efficiënter maakt, of gewoon dat helemaal beter voor de consument functioneert, dan zie je echt een exponentiële stijging in het aantal gebruikers. Dat gaat echt enorm omhoog.
Maar wat hier wel dus was, is in dit specifieke voorbeeld, de Noord-Zuidlijn, kwamen die reizigers alleen vanaf de bus en van de tram vooral. Die verschuiving ging vooral vanaf daar naar de metro. Niet zozeer de autogebruikers en de fietsers.
Ja, dat is dan nog een iets minder
wat dan
minder
opvalt.
Ja.
Ja. Ja. Maar je ziet wel dus dat het, ja, dat is ook wel logisch dat het natuurlijk zo'n effect heeft. Als die verbinding zoveel beter wordt, dan ik vind het echt een aanwinst voor de stad.
Ja. Ja. Ja, en wat het ook, kijk, het voor veel mensen blijft natuurlijk de auto het voorkeursvervoermiddel. Hè. Dat is ook Dat zullen we niet veranderen. Maar wat je wel heel erg ziet, daar hebben ze ook wel onderzoek naar gedaan. Ze hebben er ook foto's van gemaakt. Hè, wat als je 100 mensen op een weg zet in een auto. Daar staat die hele weg propvol. Stop je die 100 mensen in een tram, dan heb je ruimte zat.
Ja, dan heb je één tram.
Precies.
In principe, ja.
En dat is echt, dat plaatje staat ook in de show notes. Ja, het is leuk om te zien, maar je ziet natuurlijk wel. Kijk, en dat is, als consument maakt dat misschien niet zoveel uit. Ja, wellicht zijn niet in de file, dat is het voordeel. Maar het is voor overheden natuurlijk, is dat een enorm voordeel. Want je openbare ruimte wordt steeds schaarser. En daar wil je natuurlijk goed gebruik van maken. En als je meer mensen in een tram of in een metro of in een trein krijgt, dan kan je gewoon je openbare ruimte beter benutten. Of door te bebouwen, wat heel erg nodig is. Maar ook gewoon om van grijs naar groen te gaan in een openbare ruimte.
Maar denk je dat er dan in de toekomst steeds minder auto gereden zal worden, uiteindelijk? Als we hier maar genoeg investeren?
Nou, ik denk wel, en dat zie je al op plekken waar natuurlijk ook helemaal in binnensteden. Op het moment dat er een betere infrastructuur ligt aan trams, metro's, treinen. Dan zie je gewoon dat daar veel meer gebruik van gemaakt wordt. En helemaal, binnensteden willen we natuurlijk ook schoner hebben. En auto's vervuilen. Dus veel grote steden zie je ook gewoon auto's weren uit binnensteden.
Ja.
En ik denk dat die trend ook nog wel even doorgaat.
Ja, dat doen ze bijvoorbeeld dan met die idiote parkeertarieven.
Ja.
Wat op zich prima is.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Dus als je die markt zo een beetje in het geheel hebt, wat is dan jouw conclusie?
Nou, het is economisch en politiek en gewoon qua ruimtelijke ordening zit er zoveel logica in om meer mensen over rails te gaan vervoeren. En als er zoveel logica in zit, dan gaat het ook over het algemeen wel gebeuren.
Dat kan bijna niet anders, zeg je.
Nee.
Ja. Oké, dus nu, jij snapt het bedrijf, ik nu ook een beetje. En je snapt ook in de wereld waarin het moet opereren.
Mm-hmm.
Waar ga je dan naar kijken?
Nou, het verdienmodel. Waar verdienen ze nou gewoon geld mee?
Ja.
Hoe doen ze dat? En wat daar ook wel interessant is, ze verdienen ongeveer de helft van hun geld met de verkoop van treinen. Trams, metro's, alles wat over de rails gaat. En dat noemen ze rolling stock. Dat is die divisie.
Rolling stock.
Ja. Wat je daar heel erg ziet bij Alstom, en dat is ook waar het verdienmodel naartoe gaat, is ze zijn heel vroeg, waren ze al met een waterstoftrein. In 2016 hebben ze die gepresenteerd aan de wereld. In 2018 is die al commercieel beschikbaar.
Wordt er al op gereden?
Ja, er wordt al op gereden.
Waar dan?
Ja. Duitsland zit er een aantal. Mm. En nog een paar landen. Volgens mij hebben ze iets van iets boven de 50 van die treinen hebben ze nu rijden.
Die treinen hoeven dan niet op die draadjes aan de bovenkant vast te zitten. Nee. Die kunnen gewoon met lucht ledigen.
Ja.
Maar dan op de rails wel. Ja.
Precies. Mm-hmm. En dat is interessant, want concurrenten die zijn nog bezig met in de testfase met dat soort treinen. Of dat begint nu een beetje te komen. Ze hebben best een voorsprong. En ze hebben eigen de fuel cells, zeg maar, van de waterstof. Die hebben ze zelf in huis. Die hoeven ze niet in te kopen. Dat zijn grote voordelen. En dat maakt het in ieder geval voor het rolling stock deel maakt het wel uniek.
Ja, want geen enkel ander bedrijf is zeg maar zo ver ontwikkeld als Alstom op dit terrein, in ieder geval in Europa.
Ja, absoluut. Ja.
Dus dat zegt ook iets over de innovatiekracht die in het bedrijf zit.
Ja, heel erg.
Als zij dit nu al kunnen.
Klopt, en dat is ook wel interessant. Je zag dat, dat legt die CEO ook heel mooi uit. 10 jaar geleden was Alstom heel erg druk met vooral groter worden, een globale speler worden, omdat ze wisten dat het schaalvoordeel was belangrijk. Maar dat ging puur over goedkoper produceren, treinen sneller maken. Allemaal van dat soort indicatoren waar ze op stuurden. En hij is in 2016 aan het roer en hij heeft heel erg zijn DNA gaan veranderen naar alle indicatoren op duurzaamheid. Treinen moeten schoner, het moet efficiënter, het moet minder uitstoten. Zowel qua infra, maar ook voor die trein. En dat zie je enorm terug in alles wat ze doen eigenlijk.
Oké, dus ze verdienen geld met snelle en schone treinen maken.
Ja, liefst zo schoon mogelijk.
Ja, zo schoon mogelijk. Doen ze daarnaast nog meer?
En dan heb je de andere helft van het bedrijf.
Ja.
Eén deel is de Digital and Integrated Systems. Mm. Ja, dat klinkt heel interessant. Warm. Dat heeft alles te maken met de traffic flow van alles wat op rails gaat. Je hebt natuurlijk vooral op drukke plekken. Dat moet natuurlijk allemaal georganiseerd worden met stoplichten.
Dus je het staat voor een rood sein.
Precies. Ja. Maar goed, als er iets vertraagt of iets verandert, dan moet natuurlijk dat hele, die hele traffic flow moet aangepast.
Ja.
En dat is een deel van die divisie is de fysieke infrastructuur. Dat is iets van 30%. Maar het interessante is dat 70% bestaat uit systemen, software. Er werken iets van 7.500 software engineers die de hele dag bezig zijn met nieuwe automatiseringsoplossingen bedenken.
Ja, ja precies. Dus zodat als de ene trein wat vertraging heeft, dat andere automatisch een beetje worden geïnstrueerd om anders te gaan rijden of beter of iets te wachten. Of
ja, in ieder geval het hele ingewikkelde, complexe systeem met allemaal data natuurlijk. Om dat allemaal zo efficiënt mogelijk over dat spoor te verdelen. Ja, daar maken ze allerlei producten
dat
voor.
Dat is die 70% van die helft. Maar wat is die andere 30 dan? Fysieke infrastructuur? Is dat sporen aanleggen?
Het stoplicht neerzetten en wissels. En gewoon eigenlijk alles wat nodig is om het fysiek mogelijk te maken.
Ja, oké. Dus niet zozeer de rails bouwen. Want dat
doen ze ook.
Doen ze ook.
Ook de infra.
Oké.
Ja.
Alles.
Ja, doen ze ook.
Dus we hebben straks ook geen ProRail meer nodig.
Nou goed, dat is natuurlijk de beheerder. Dus in Nederland ligt het inderdaad iets anders. Er zit ook nog een groot verschil tussen veel emerging markets, daar zit soms helemaal niks. En daar kunnen ze alles leveren.
Ja.
In Frankrijk en in Duitsland en in Nederland, daar ligt natuurlijk iets anders. Daar ligt al een hele infrastructuur. Mm-hmm. Daar hebben we een ProRail. Dat werkt iets anders. Daar hebben we natuurlijk minder aan het infradeel van Alstom.
Ja. En zijn onze treinen bijvoorbeeld van Alstom?
Nee.
Oké.
Okay. Nee, in Nederland.
Wij zijn echt uniek.
In ieder geval, ze geven ook aan Nederland, daar is zo'n kaartje van wat ze waar doen. In Nederland, daar zijn ze trials aan het doen of zo. Dus dat is een beetje, wij hebben net even iets anders geregeld.
Oké. Terug naar het verdienmodel. We weten nu wat ze doen.
En wat interessant is ook aan die digital en integrated systems, ook dat is volledig gedreven op het duurzamer maken en de CO2-uitstoot. Naar beneden halen. Want als je efficiënter die treinen over het spoor kan krijgen, meer treinen over hetzelfde stukje infra, dat betekent dat je minder infra hoeft aan te leggen. En dat is natuurlijk ook weer een vervuilende activiteit.
Ja.
Dat helpt.
Ja.
En dan hebben ze nog het derde deel, en dat is de vrij simpele, dat is het services deel.
Services,
Ze doen het onderhoud en ze doen het...
Het beheer.
Het beheer, support van de software of de geautomatiseerde systemen.
Ja.
Onderdelen. Dat spreekt denk ik voor zich, maar dat is best een grote divisie.
Ja, nou, dat klinkt als een heel divers bedrijf, een heel groot bedrijf.
Ja,
al die takken.
En ze doen ook, al die takken doen ze bij elkaar. Dus ze hebben ook een soort van turnkey projecten die ze kunnen draaien. Dus inderdaad, bijvoorbeeld in India, waar op sommige plekken gewoon nog geen infra beschikbaar is, geen systemen draaien. Daar kunnen ze dus alles maken en alles leveren om daar gewoon vervoer over sporen of over een rails mogelijk te maken.
Dat noem je een turnkey.
Ja, ja, dat heet volgens mij in alle...
Je draait de sleutel om en gaan met iemand aan.
Precies, ja. Okay. Zo werkt het volgens mij in, net als bij huizen, zeg maar. Hè? Dus ja. Je draait de sleutel om, je komt binnen en alles is af en klaar.
Ja, ja. Oké, dus conclusie. Zo verdienen ze dus geld met al deze dingen daarin voorop lopen.
Ja, klopt. En er is nog wel enige concurrentie. Hè? Er zijn meer bedrijven. Maar je ziet ook, en daar gaan we straks ook nog even bij stilstaan, hè, bij die concurrenten. Maar je ziet ook dat er heel erg... De Europese Commissie is ook heel erg die overnames. En die zit heel erg te remmen op het samengaan van die bedrijven. Omdat ze ook wel zien dat de concurrentie dan wegvalt. Dus ze zitten, er is concurrentie, maar echt heel veel is het niet. Mm. En vervolgens zitten ze natuurlijk in een trend, in ieder geval op meer mensen in steden. Het moet allemaal duurzamer. Die vraag gaat echt heel erg toenemen. In ieder geval, dat is mijn verwachting. Ja, daar staan ze uitstekend gepositioneerd met eigenlijk alles wat ze kunnen leveren.
Maar is het verdienmodel dan vooral dat ze alles leveren? Of wat, want ja.
Ja, dus ze kunnen alles leveren, dat helpt. En ze lopen voor, wat mij betreft, qua innovatie. Of nou op de trein is, op het softwaregebied.
Ja.
Daar hebben ze zoveel op geïnnoveerd. Ze hebben ook het meeste geld daarvoor beschikbaar.
Ja. Nou. Ja, dus hebben we het eigenlijk al over de competitieve voordelen die ze hebben als bedrijf. Maar dat is ook onderdeel van de fundamentele analyse, toch?
Ja.
Dus je gaat kijken naar in hoeverre hebben ze nou echt een voordeel op andere concurrenten.
Precies. Want in Europa heb je daar eigenlijk je hebt een aantal grote. Dus dan, je hebt Alstom, Bombardier. Die hebben ze dan nu overgenomen.
Wat is nu? Wanneer hebben ze dat gedaan?
Dat hebben ze eind vorig jaar, begin dit jaar zo'n beetje gedaan.
Mm-hmm.
En je hebt Siemens Mobility.
Oké.
En Stadler.
Oh ja, dat heb ik wel eens gezien op een trein, volgens mij.
Ja, en die levert ook in Nederland.
Kijk.
Ja, dat is een Zwitsers bedrijf. En dat hele concurrentieverhaal begint ergens in 2018. Toen wist Alstom natuurlijk al dat ze schaalgrootte nodig hadden om concurrerend te blijven en om meer geld in die R&D te kunnen stoppen. En toen wilden ze Siemens Mobility overnemen.
Mm-hmm.
Of tenminste, die wilden gaan fuseren samen. Ook om een blok te maken tegen de Chinese concurrent. En daar heb je CRRC.
Mm-hmm.
En dat bedrijf is groter dan al deze Europese concurrenten bij elkaar. Dat is echt
die
enorm.
Die Chinese concurrent.
Ja. En wat je ziet, die is en door de overheid gesteund en die heeft een monopolie.
Oké. Maar goed, hij zit in China, of?
Precies. En dat is een beetje ook het discussiepunt wat er is gekomen tussen de Europese Commissie, de mededingingsautoriteit daar en Alstom en Siemens. Alstom en Siemens hebben gezegd van ja, we moeten samen, want anders dan zijn we te klein om nog de concurrentie met China aan te gaan. En daarvan heeft de Europese Commissie eigenlijk geconcludeerd van, nou, dan krijg je in Europa veel te veel macht.
Want dan worden zij veel te groot ten opzichte van die andere bedrijven, zoals Bombardier en Stadler.
Ja, want Alstom en Siemens doen ruim 8 miljard aan omzet bijvoorbeeld. Stadler onder de 4 nog. En Bombardier voor het Europese deel ook iets van 4 miljard. Dus dan krijg je één grote reus met nog twee, drie kleine concurrentjes ernaast.
Ja, wat bijna geen concurrentie meer mag heten dan.
Nee, in ieder geval daar zagen ze een risico. Dus volgens mij is dat wel redelijk. Maar het argument natuurlijk van Alstom en van Siemens, dat is ook wel redelijk. Want die Chinese treinenbouwer, die heeft ook plannen om in de rest van de wereld te gaan zitten. Daar willen ze gaan groeien.
Ja, dat is inherent aan het Chinese beleid volgens mij. Dat
Ja, en in China was het de markt inmiddels dalende. Dus het was ook wel een beetje uit noodzaak om over de landsgrens te kijken. Maar goed, de Europese Commissie heeft geconcludeerd, dat gaan we niet samen laten gaan. Ja, dat is wat het is.
Dat het slecht is voor de Europese concurrentie, ja.
Ja, en het vreemde is hier wel dat zowel Frankrijk als Duitsland, Siemens is Duits en Alstom is Frans, allebei die overheden, die steunden het samengaan heel erg. Die wilden heel erg dat een groot bedrijf werd.
Mm-hmm.
En de Europese Commissie heeft ook geoordeeld dat als je concurrentie uit het buitenland wilt tegengaan, dan is dit niet de manier. Er zijn andere middelen, dat is eigenlijk het oordeel wat ze hebben gehad. Als we dat willen, zijn andere middelen beschikbaar om dat te doen.
Namelijk?
Nou, je kan natuurlijk importheffingen bijvoorbeeld. Hè. Dat is een hele simpele. Dat zag je met Amerika ook. Die ging op een gegeven moment, wat is het, 25% volgens mij, in een importheffing op Chinese producten stoppen.
Ja, maar dus weer importheffing doen op treinen uit China?
Ja, bijvoorbeeld. Je kan als overheid ook stellen van, we willen alleen hier infra aangelegd of treinen geleverd als ze hier geproduceerd worden.
Ja.
Ja,
oké. Dus je hebt daarvoor niet per se nodig dat je een hele grote treinenmaker fuseert.
Nee, dat vond de Europese Commissie.
Ja.
Alstom vond nog steeds van niet.
Ja, natuurlijk. Dus maar Alstom wil ook geld verdienen.
Ja, dus die is verder gegaan en verder gaan kijken. En die zijn uitgekomen bij Bombardier.
Ja, want dat mocht dus wel. Ja. Bombardier was een kleine speler genoeg dat zij dacht van nou, dat kan nog wel.
Ja, het was en iets kleiner, maar ze hebben ook wel veel afspraken moeten maken dat ze zaken moesten afstoten. Dus deels moesten ze dingen afstoten en deels moesten ze bepaalde informatie aan concurrenten ook verstrekken.
Oké. Okay.
Dus ze hebben daar wel wat voor moeten laten, als het ware.
Inleveren?
Ja, maar daar hebben ze dus wel een...
Maar geen vitale zaken? Of dat was het blijkbaar overkomelijk? Ja, want blijkbaar. Het recept voor de waterstoftrein, dat mochten ze wel gewoon zelf houden.
Daar ga ik wel van uit, ja. Ja, ja, okay. Ja. Ja, en goed, en ze hebben daar natuurlijk ook het argument, was hier ook weer om die R&D. Als je kijkt naar die, en dat is lastig, die Chinese concurrent, dat is heel lastig om te bekijken hoeveel geld die nou echt verdienen. En hoeveel er naar R&D gaat. Het is moeilijk te achterhalen, het is best zoeken. Wat ze zelf aangeven is dat ze 1,5 miljard per jaar in R&D uitgeven.
Okay, waarom wil jij dat weten? Waarom vind je dat interessant?
Nou, omdat het natuurlijk iets zegt over met de hele analyse van waar het naartoe gaat in de treinenwereld. Is het natuurlijk extreem belangrijk dat je innovatieve producten hebt. Ja. Anders kan je gewoon niet goed genoeg bijdragen aan die ontwikkeling naar duurzaamheid. Dus als die Chinezen daar veel meer geld in stoppen, dan zou je ook kunnen bedenken dat daar natuurlijk meer en betere producten uitkomen.
Ja.
Nou, 1,5 miljard steekt erin, naar eigen zeggen. Dat zou ook best kunnen, want die omzet is ergens tussen de 20 en de 30 miljard. Dus het kan best dat ze daar 1,5 miljard van in R&D stoppen. De combinatie van Bombardier en Alstom, die stopt er 500-600 miljoen in. Dus dat is echt wel een groot verschil. Dus dat was wel mijn grootste zorg. Ik geloof best dat Siemens, Alstom en Stadler naast elkaar kunnen bestaan. Die bieden allemaal net eventjes een beetje wat anders. Maar met CRRC zat ik wel een beetje in mijn maag.
Mm-hmm.
Dus ik ben vooral gaan zoeken naar wat doet het bedrijf nou goed. Want op de site van het bedrijf doen ze alles fantastisch natuurlijk.
Maar waarom vind je dat zo belangrijk? Dat snap ik niet helemaal. Want de Europese Commissie heeft gezegd van ja, nee, dat is toch echt een andere markt. Daar heeft Alstom dus eigenlijk geen last van, zeggen ze.
Klopt.
Maar... En we gaan, kunnen dat op andere manieren inperken.
Klopt. Maar dan is nog wel de vraag, kijk, dat zeggen zij. Maar ik wil het ook nog wel ergens zien dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Want ze komen, ja. Ze zitten al wel in Europa. Het is niet dat ze niet zijn. Ze hebben ook in de UK hebben ze contracten gewonnen. In nog wel een aantal andere landen.
Mm-hmm.
Het is nog niet heel groot, maar ze zitten er wel.
Okay.
En op het moment dat er gewoon een tender is van een overheid en zij komen er of als beste of als goedkoopste uit, ja, je kan ervoor kiezen om dan te gaan voor de Chinese concurrent.
Yeah.
Maar wat je heel erg ziet als je op internet zoekt op die vaksite, zeg maar, zie je gewoon heel erg dat daar de conclusie wordt getrokken dat de meeste van de projecten die ze hier hebben of niet van de grond komt, niet op tijd af is. En dat ze dus heel veel moeite hebben om voet aan de grond te krijgen. Ze wilden zelf 60% per jaar groeien in Europa. En feitelijk is dat, wat was het, tussen de 8 en de 10%, geloof ik.
Ja.
En dat is ook omdat overheden, die beginnen inderdaad te eisen. De werkgelegenheid moet dan hier naartoe. Dus je moet hier fabrieken hebben. Je moet hier leveren. Je moet hier onderhoud gaan plegen. Ja, en totdat je dat voor elkaar hebt in je hele netwerk, dat duurt lang. En dat blijkt dus ook in praktijk. In ieder geval de verhalen die je erover leest, die zijn niet heel positief. En blijkt ook uit de cijfers vervolgens van het bedrijf zelf. Dus ik ben in ieder geval tot de conclusie gekomen dat ook wat de Europese Commissie stelt van en dat gaat nog wel even duren totdat China je echt voet aan de grond krijgt, dat wel lijkt te kloppen.
Ja, oké. Okay. En ondertussen dan weer even terug naar Alstom. Mm-hmm. Alstom is nu dus hier de grootste met de overname van Bombardier.
Ja, die komen samen tot...
ook al was Bombardier een zootje.
Ja.
En moesten ze heel veel inleveren.
Voor een groot deel wel. Bombardier had ook lagere marges. Maar daar zit natuurlijk wel... Alstom werkt natuurlijk op een bepaalde manier... Waardoor ze hogere marges bereiken. Bombardier zit lager. Maar daar zit natuurlijk wel de winst. Dat als ze dat goed gaan uitlijnen met elkaar... dat het totaal meer waard gaat worden.
Uit welk land komt Bombardier?
Canada.
Okay.
Ja. En het zit wel. En dat is ook wel het mooie. Bombardier zit in markten waar Alstom niet zit. Zowel in Zuid-Amerika, in Amerika, in Europa... Dus landen waar Alstom groot is, daar zat Bombardier weinig. Dus nu hebben ze hebben het redelijk...
Echt vergroot, het netwerk, letterlijk. Ja. Ja,
dat helpt. Ik geloof dat ze ergens boven de 16 miljard inmiddels aan omzet gaan komen. Okay. Totaal wereldwijd. Maar goed, er zat wel wat ellende in, dat klopt.
Ja, maar die concurrentiepositie is nu in ieder geval verstevigd. Ze hebben echt een competitief voordeel, concludeer je ook. Ten opzichte van andere bedrijven.
Absoluut. Ja. En die schaalgrootte, die is... Echt heel erg belangrijk. Echt heel erg belangrijk. Vooral omdat je dan gewoon meer geld kan uitgeven aan R&D. Ja. Ja.
Oké. Okay. En je noemde hem al even. De CEO. Hoe heet hij eigenlijk? De CEO van Alstom. Want dat is ook, je moet dan naar management kijken, toch ook?
Ja, zeker. Zeker.
Hoe ziet het management eruit?
Ja, de CEO is wel het belangrijkste. Hè? Dat is Henry Poupard Lavarge. Die werkt al heel lang bij Alstom, sinds 1998 al. Allerlei divisies. Hij heeft een achtergrond ook in finance. En sinds 2016 is hij de CEO. En wat ik in ieder geval heel erg bij hem zie, hij heeft een enorme visie en focus vooral. En dat zit allemaal ook op duurzaamheid. Hè? Dat hebben we net ook al even gedeeld. Maar alles wat hij zegt, of nou in elk interview zien hem, elke vraag weer, of het antwoord op vragen weer teruglijnen naar wat het doet voor duurzaamheid, vergroening van transport. Alles. Dat hele DNA van het bedrijf is aan het omturnen tot dat. Tot die de bijdrage leveren.
Okay. Ja.
En ja, het maakt bijna niet uit welke vraag ik langs heb zien komen naar hem. Alles turnt hij weer naar en we gaan het groener maken. En die focus, en je ziet het in de documentjes terugkomen. Het is echt een uitgelijnd verhaal met één visie en een duidelijke focus. En dat vind ik, nou, het is knap, maar het is ook gewoon goed te volgen. Als belegger kan je heel goed volgen en alles is congruent met elkaar.
Ja, want het is ook, ik denk dan zo'n baas van zo'n groot bedrijf, die doet dat niet per se omdat hij het echt alleen maar het beste met de wereld voor heeft, maar ook omdat hij ziet dat daar het meeste in te verdienen is.
Tuurlijk.
Als het duurzaam is.
Ja, absoluut. Ja. Ja, als dat niet zo was geweest, had hij waarschijnlijk iets anders gezegd.
Dus zie je maar weer toch dan dat duurzaamheid en het groot kapitaal best wel samen kunnen gaan.
Ja, absoluut. En wat natuurlijk ook heel erg, dat zie je ook, bedrijven die de schone kant op gaan, die zijn ook altijd heel erg voor belastingen op CO2. Dat hoor je hem ook zeggen. Dus hoe schoner een bedrijf wordt, hoe meer ze, dat is ook een soort van gek bedrijven die willen dat de belasting omhoog gaat. Maar goed, dat zie je hier ook gebeuren. Mm. Dat roept hij ook.
Verdient hij een beetje?
Ja, daar hoeven we geen medelijden mee te hebben, denk ik. Hij heeft een basissalaris van 8 ton. Maar goed, 8 ton, dat is voor grote multinationals, beursgenoteerde bedrijven, is dat niet heel gek. Dat is nog, nou, dat valt allemaal nog wel mee.
Ja, oké. Okay. Maar hij heeft natuurlijk ook nog wel heel veel aandelen, denk ik, in zijn eigen bedrijf, of niet?
Ja, hij krijgt af en toe natuurlijk ook nog wel een bonus. Hè. Meestal ligt zijn salaris wel, die komt ruim boven een miljoen of richting de 2 miljoen wel uit. Hij heeft aandelen. Hij heeft ongeveer 2,8 miljoen aan aandelen in Alstom.
Mm-hmm.
Nou, dat relateer je natuurlijk meestal een beetje aan zijn salaris. Hè? Of dat nou veel of weinig is. Nou, volgens mij heb je dan wel een aanzienlijk belang. Als je nou 2 jaar salarissen in je bedrijf hebt, dan heb je wel belang. Mm-hmm. Er zijn geen insider transacties geweest, zeg maar. Dus het is niet echt verkocht of gekocht door het management.
En kijk dus vooral, als je naar management kijkt, kijk je naar de CEO.
Ja, dat is de belangrijkste.
Yeah.
Ja, absoluut. En die... wat ik ook heel mooi aan hem vind, we kijken ook wel een beetje naar wat voor type leider is het, even los van zijn visie en zijn focus en waar hij naartoe gaat. In een interview kreeg hij ook de vraag van wat typeert jou nou als leider of wat maakt jou nou een goede leider? Hij zei van dat zijn 2 dingen. Ik luister en ik ben nieuwsgierig. Ja, en
dat ben ik ook een beetje.
Ja, maar en dat straalt hij uit. Maar het helpt natuurlijk voor je cultuur in je organisatie.
Ja.
En hij geeft ook aan, dat is de manier waardoor je als leider gedragen wordt. Maar ook waardoor je gewoon je organisatie in zijn kracht zet, als het ware. Hè? En helemaal als je innovatief wil zijn en vooruitstrevend, dan heb je dat enorm nodig. Hij bouwt en vertrouwt heel erg op zijn mensen en organisatie.
En onze luisteraars zijn het trouwens ook allemaal. Luisterende nieuwsgierigerds.
Ja, precies.
Ja,
ja, is leuk.
Als een heel legertje CEO's hebben we achter ons. Ja, achter jong beleggen. Leuk.
Ja, en mocht je echt interessant vinden van wie is die CEO nou, staat ook in de show notes, staat echt een uitgebreid interview met hem, meer dan een uur. Leuk om te kijken en te volgen als je het interessant vindt.
Henri Poupard Lafarge.
Yes.
CEO van Alstom. Oké, okay, dus nou, we hebben nu een beetje in beeld van wat is het bedrijf. Maar dan moeten we gaan kijken ook naar geld, toch?
Ja, financiën. Geld, precies.
En of jij het waard vindt. Oh nee, dat is wel de volgende stap pas, hè? Waarderen.
Ja.
Oké, dus gaan we eerst moeten we even door de cijfers heen.
Ja.
Oké.
En die kunnen we wel op hoofdlijnen houden, de cijfers.
Fijn.
Want eigenlijk, het begint, ze hebben een plan, een strategisch plan.
Ja.
Alstom in Motion 2025.
Oké.
Okay. Daar staan 4 hoofdpunten in. Dat is dat ze willen groeien by offering greater value to customer. Nou, daar staat in dat ze minimaal met 5% per jaar willen groeien.
Wacht even, want dat is dus punt 1.
Ja.
Groei door meer waarde aan de klant te geven. Wie is de klant?
De klant is...
De reiziger of de afnemer?
Allebei.
Oké. Okay.
Allebei.
Dus dat zit dan wel ook in duurzaamheid, maar ook in sneller reizen.
Precies.
En alles. Oké. Okay. Ja.
Ja. Ja. Ja, en daaronder valt de omzetgroei. van meer dan 5% willen ze halen. Dus sneller dan de markt groeien.
Mm-hmm.
Ja, meer dan 5% is natuurlijk... hoeveel meer dan? Dat is natuurlijk de vraag, maar daar komen we zo wel op. Ze willen het marktaandeel wat ze hebben... willen ze met 5% laten groeien in 2025. Ja, en binnen dat stukje groei is dat hele digitale deel. En die traffic flow, dat is de snelste groeien.
Ja, oké. Okay. Met die software...
Precies,
ja. Vertrainen. Okay.
Het tweede punt zit op innovatie. Dat is inderdaad pioneering smarter and greener mobility for all.
Mm-hmm.
Nou, daar stellen ze die doelen van 550 tot 600 miljoen R&D. Inzet op de waterstoftreinen. Dat is ook een interessante autonoom rijden.
Yeah.
Dat kunnen ze in 2023 operationeel hebben.
Dat we de conducteur niet meer... de conducteur wel, maar de machinist niet meer.
Precies. Ja, en wat interessant is, kijk, want die techniek en de technologie, dat bestaat al langer.
Yeah.
Maar het ingewikkelde staat hem erin. Je wil dat natuurlijk kunnen laten rijden op bestaande infrastructuur. En dat maakt het lastig. Je wil niet je hele infrastructuur moeten aanpassen met camera's, sensoren, om het mogelijk te maken. Dus zij zijn van plan om in 2023 het op bestaande infra autonoom rijden mogelijk te maken.
Zonder camera's?
Nou, vast op de trein. In de trein zullen allerlei sensoren en weet ik het wat zitten. Alleen het is met nauwelijks investeringen in de bestaande infra. En dat was natuurlijk het cruciale punt om dit commercieel gunstig mogelijk te maken. Zeg maar.
Okay.
Dus daar zijn ze bijna.
Ja.
Goed, en daar zitten ook die 7.500 software engineers die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe producten. Die zitten natuurlijk ook onder deze pijlen.
Okay.
Dan hebben ze nog, het derde punt is de efficiency at scale. Ja, en daar zit natuurlijk het integreren van Bombardier. Daar willen ze 3 jaar voor nemen om dat volledig uitgelijnd te krijgen. Dat moet volgens mij jaarlijks 400 miljoen aan schaalvoordelen opleveren.
Wat betekent dat uitgelijnd krijgen? Wat willen ze er dan mee doen?
Nou, dat je de systemen op elkaar aan laat sluiten. Dat je de mensen met elkaar laat samenwerken. Dat je dus bepaalde mensen misschien niet meer nodig hebt.
Ja, oké. Okay. Ze zitten eigenlijk nog midden in die fusie.
Ja, dat moet natuurlijk om twee organisaties te laten samensmelten. Daar ben je gewoon een paar jaar mee bezig. Helemaal van deze grootte.
Ja.
En goed, en vervolgens gaan ze dus al die operationele activiteiten en die projecten die lopen om die treinen te produceren, die willen ze efficiënter gaan maken.
Ja.
En natuurlijk hebben ze de vierde, dat is One Alstom Team, Agile, Inclusive and Responsible. Dat is natuurlijk goed voor het milieu, goed voor de maatschappij en goed voor de mensen. En dat heeft eigenlijk elk bedrijf al in zijn speerpunten staan en Alstom ook.
Nou, wij zijn ook weer gerustgesteld.
Precies. Oké, en dan als we hem iets cijfermatiger maken, dan is er dus de omzetgroei meer dan 5% per jaar. Ze willen een marge halen, dus een EBIT-marge. Dus je winst voor je interest, je rentebetalingen en je taxes, je belastingen.
Snap ik niet.
Dat is de winst die ze zeg maar operationeel overhouden. Voordat ze belasting moeten betalen en voor de rente die ze betalen op schulden.
Okay. Ja. De EBIT-marge, oké. Die moet op 8-10%.
Yes.
Die marge, oké.
En dan zeggen ze ook nog, ze hebben een net income to free cashflow ratio. Dus dat betekent dat als je 1 euro... Ze hebben 80% zeg maar als ratio. Dus dat betekent als je 1 euro winst maakt, dat het 80% cashflow oplevert.
Ja.
Ja, en dat is hier natuurlijk logisch, omdat het natuurlijk de grootste investering zit vooraf. Je moet eerst bouwen en produceren, et cetera, voordat je het kan verkopen. En die willen ze groter dan 80% hebben. Dat is de doelstelling.
Oké.
En dan kunnen we nog even kijken naar de laatste kwartaalcijfers. Want daar staan nog ook wel dus een beetje hoe het dan nu gaat.
Mm-hmm. Wanneer zijn die gepubliceerd?
Ik denk 2 weken geleden ongeveer.
Ja. Half november.
Daar hebben ze een book-to-bill ratio. Dat is wel een belangrijke. Dat is eigenlijk de ratio tussen hoeveel orders erin gaan en hoeveel eruit gaan. Dus hoeveel je verkocht hebt en hoeveel er binnenkomt. Die staat op 1,3. En dat is in die zin een gezonde... dat betekent dat eigenlijk de vraag hoger is dan dat wat je kan leveren.
Er gaan meer orders in dan eruit.
Ja. Okay. Je zou ook kunnen zeggen, dan moet je harder produceren. Maar
er is in ieder geval ruimte om meer te gaan produceren.
Precies. Ja. Het is een goede, een gezonde ratio.
Ja.
Ze hebben ook een backlog staan. Dus alles wat al besteld is, maar nog uitgeleverd moet worden. Dat is 74 miljard. Dat is echt gigantisch. Daarvan is ongeveer 30 miljard voor de komende 3 jaar... Dus er zit een vrij lange zekerheid in van omzet. Je ziet ook in het eerste half jaar dat er 10 miljard aan orders binnen zijn gekomen. Nou, dat bij elkaar maakt het bewijst wel dat er een stijgende trend in zit. Orderboek is goed gevuld, er komen goede orders bij.
We hebben het over orders voor nieuwe treinen, maar ook voor nieuwe infrastructuur of nieuwe software.
Ja, en hoofdzakelijk die backlog is vooral gevuld met treinen.
Oké. Okay.
Nou, de omzet ging met 14% omhoog ten opzichte van vorig jaar. Nou, ze stellen verder nog dat de synergievoordelen on track zijn. Dus dat loopt ook goed. En die negatieve cashflow die ze hadden verwacht, hè, door die overname en de rommel die ze daar moesten opruimen, daar hadden ze verwacht dat dat tussen de 1,6 en 1,9 miljard zou gaan kosten aan negatieve cashflow. En dat hebben ze bijgesteld naar 1,4, 1,5 miljard. Dus daar zit nog een nou, voordeeltje, kan je het niet noemen, maar een minder nadeeltje.
Ja, ja, precies. Oké. Okay. Het klinkt allemaal ontzettend rooskleurig en
ja,
positief.
Goed, hè? Ja, ja.
Ja, maar zie je niet iets over het hoofd?
Nee, want kijk, als je wel kijkt, als je naar de balans kijkt, hè, het volgende dat is gewoon alle bezittingen die ze hebben en hoe ze dat gefinancierd hebben. Wat je daar wel ziet, is dat de schulden echt fors zijn opgelopen. Deels door de overname, dat hebben ze deels met schuld gefinancierd. Maar ook omdat ze nu de ellende aan het opruimen zijn. Dat kost ook geld en dat heeft natuurlijk ook een negatief effect op je balans. Dus je ziet dat de schuld, ja, die is echt wel hoog. Ik denk dat ze de komende jaren dat wel een klein beetje recht moeten of willen trekken. Dus nou, dat zie ik niet over het hoofd, maar ik zie wel degelijk ook wel dat daar een minpuntje zit. Dus en ze moeten de rommel opruimen en de schuldenlast is wat omhoog gegaan.
Al die orders in dat boek komt dat wel goed, denk je?
Ja, precies. Het is niet zorgelijk, dat niet. Maar het betekent wel voor hoeveel cash is er in de toekomst beschikbaar. In de eerste jaren is dat misschien wat minder, omdat ze die balans wat beter op orde gaan brengen.
Nou, ja, oké. Okay. Dus we komen dan nu bij misschien wel het belangrijkste onderdeel van de analyse.
Ja, wat is het waard en wat kost het op de beurs? En het belangrijkste hier was natuurlijk, hoe hard gaat het groeien? Kijk, want ze hebben een doelstelling van meer dan 5%. Maar dat kan heel veel zijn. Meer dan 5% zit heel veel boven. Wat ik daar heb gedaan, los van de afgelopen jaren al gekeken, wat die omzetgroei is. Nou, afgelopen jaar was het al 14%. Dat is misschien ook wel uitzonderlijk door alle corona-effecten, is dat vaak wat slecht vergelijkbaar. Maar als ik de combinatie zie van, er komen meer mensen op aarde. Je hebt urbanisatie, er gaan meer mensen in die steden wonen. Daar wordt de openbare ruimte steeds schaarser. We moeten enorm gaan verduurzamen de komende jaren. Ja, in die combinatie is 5%, dat is echt te weinig. Dat kan bijna niet anders, dat het hoger is.
Mm-hmm.
Daar vind ik 8% groei echt realistisch. Ik kan me niet voorstellen dat ze de komende jaren, en dan heb ik het echt over 15 jaar, dat 8% omzetgroei echt haalbaar moet zijn.
Dat is een getal wat jij zelf hebt vastgesteld.
Ja.
Want jij denkt dat het zal gaan groeien.
Ja, dat is een inschatting. Op basis van aannames natuurlijk.
Ja.
Dat vervolgens, kijk, ze geven dan zelf aan dat die EBIT-marge de komende jaren oploopt naar 8-10%. Dus ergens heb ik daar ook mee gerekend. In 2025 hebben ze het dan over. In het model heb ik rekening gehouden met 8,5% marge in 2025. Maar wel dat het oploopt tot 10% in de jaren daarna.
Okay.
En dat lijkt misschien optimistisch aan de bovenkant van hun eigen range. Maar als je de groei in het software deel doortrekt, daar zitten veel hogere marges op. Ik geloof ook dat als dat groot wordt, en dat gaat op een gegeven moment, gaat dat natuurlijk qua volume de overhand nemen. Als je harder groeit, dan wordt het op een gegeven moment ook een groter deel van je omzet. Denk ik echt dat ze op 10% moeten kunnen komen. Op lange termijn, dus richting de 10 jaar.
Want die marges op softwareproducten zijn natuurlijk hoger, omdat je één keer een softwareproduct maakt en dat meteen aan heel veel mensen zonder heel veel extra kosten kan uitsmeren.
Ja.
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 Oké,
dus daar heb ik rekening mee gehouden. Vervolgens denk ik ook dat naarmate dat hoger wordt, dat die cashflow ratio, waar ze zelf meer dan 80% nemen, die heb ik gewoon ook laten oplopen tot 2025 naar 80%. Maar ook daarna heb ik hem opgerekt naar 90%. Omdat ik ook denk dat op een gegeven moment gaan ze daar meer dan 80%, naar 90 moet je wel kunnen komen.
En die schulden dan?
Ja, die schulden. Kijk, uiteindelijk, naarmate natuurlijk dat bedrijf groeit, wordt de schuldenlast relatief gezien kleiner.
Als je er niet meer maakt.
Precies, je moet niet meer maken. Dus ik ben er ook van uitgegaan dat ze de komende jaren niet per se heel hard gaan afbouwen. Misschien de eerste 2 jaar wel. Dan zul je wat afbouw zien. Daarna denk ik dat het ergens gelijk blijft. Misschien naarmate ze groeien wordt het natuurlijk wel iets hoger. Dat kan, want je hoeft niet alles uit je eigen vermogen te financieren.
Ja.
Dus dat effect zit erin. Ook in 2022 nog gewoon een negatieve cashflow. Omdat ze nog gewoon de boel op orde aan het brengen zijn. En vanaf 2023 gaat het dan een beetje normaliseren naar die targets die ze gewoon hebben gesteld voor 2025.
Mm-hmm.
Ja, nou, even in het kort. Ik kom gewoon uit op een fair value voor Alstom van €46.
Per aandeel.
Per aandeel, juist. Ik hanteer zelf 25% margin of safety.
Ja.
Dan is het kopen bij een koers van €34,50.
Oké, maar heel eventjes, want hoe kom je dan bij €46? Wat is nou de getallen die in deze berekening zitten?
Dat is eigenlijk met de uitgangspunten zoals we die net hebben besproken. Ik voorspel 10 jaar vooruit. in het model, discounted cashflow model. In de eerdere uitzendingen natuurlijk uitgebreid over gehad.
Ja.
Daar voorspel ik de cashflows. En vanaf jaar 10 of vanaf jaar 11 eigenlijk, dan heb je met een bepaalde formule voorspel je eigenlijk de eeuwigheid. Dus wat doet het tot in de eeuwigheid?
Ja.
En dan neem je een vaste groeivoet. In dit geval heb ik 3% genomen. Dat is vrij gematigd, omdat je natuurlijk... Je kan niet tot het einde der tijden 8% groeien of zo. Dat is ergens niet realistisch. Daar heb ik 3% gehanteerd. Maar dan krijg je dus in je model... komt er een waarde uit. Je maakt dus al die cashflows naar de toekomst toe... maak je contant naar nu.
Ja.
Ik maak contant met 10%. Hè. Mijn rendementseis is 10%. Voor minder zou ik niet willen beleggen als het ware. Dus die reken ik terug. Dus alle cashflows tot in de oneindigheid... teruggerekend naar nu. De waarde van nu.
Ja.
Is in mijn, met mijn aannames, mijn model, 46 euro.
Oké. Ik denk niet dat ik zelf zo'n berekening zou kunnen doen. Maar dat maakt er niet zo heel veel uit. Nee.
Nou, de berekening is, het model is heel eenvoudig. Het is alleen, het enige ingewikkelde zit er natuurlijk in. Je gaat de toekomst voorspellen.
Ja.
Dus met 90% van het werk zit in heel goed weten waar de markt naartoe gaat. Hoe het bedrijf in elkaar steekt. Waar ze naartoe groeien. Hoe dat allemaal gaat ontwikkelen. Dat is het lastige. Kijk, uiteindelijk, het model zelf is... dat is geen hogere wiskunde.
Oké, dus je zegt een margin of safety, 25%. Dus je koopt het bij een koers onder de 34,50.
Yes.
Hoeveel staat het?
Nou, hij stond gisteren, of dinsdag, op 31,50 zo'n beetje. Dus ik heb gekocht.
Veel?
5% van mijn portefeuille. Dus, 20, ik heb 20 posities, dus gemiddeld 5% per positie. Dus ik heb gelijk 5% gekocht.
En daarmee kom je weer op hoeveel bedrijven in totaal in je portfolio uit?
19 heb ik er nu.
Ja, okay, dus je zoekt er misschien nog wel eentje. Of vind je 19 ook wel goed?
Vind ik ook goed. Dus in principe, er mag er eentje bij.
Ja.
Maar 19, 20, 21. Nou ja, goed. Weet je, is ook wel even oké.
Dus je bent blij?
Ja, absoluut. En het is sowieso leuk omdat ik een nieuw bedrijf... dat ik echt interessant vind ook om te volgen. Dat vind ik leuk.
En je zit op duurzaamheid?
Het zit ook in duurzaamheid. En wat ook nog wel interessant is... want ik heb natuurlijk wel gekeken... hoe kan het nou dat Alstom lager noteert... dan die fair value die ik bereken... Als ik kijk naar de consensus van analisten, dat is nog wel interessant om te vermelden. Die nemen echt minder groei mee. Die zitten de komende jaren bijvoorbeeld op iets van 5-6% groei. Maar ook in de marges en in de cashflow. Het lijkt wel alsof analisten nog een soort van 4-5 jaar vooruit bedenken dat die cashflow echt onder druk gaat staan. Dus dat die marges niet opkomen, dat die cashflow niet positief gaat kantelen. Dat wellicht de concurrentie wel heel erg gaat aantrekken. Ja, ik zie het gewoon rooskleuriger. Dus daar dus ik snap het verschil.
Ja.
En waar het gaat eindigen, dat...
dat verschil snappen, dat heeft weer met het contrair denken van vorige week te maken.
Precies,
het pokerspelletje, dat je moet weten wat hebben de andere spelers in handen qua kaarten.
Ja, dus ik snap wat zij denken.
Ja. En als toch je dat... ga je er tegenin.
Ja, en ik denk zelfs dat die 8% ook groei in omzet, dat die nog conservatief is. Dus ik... maar goed, we zullen zien. Ook ik kan het gewoon mis hebben.
Ja, wanneer is de uitslag? Ja, over 5 jaar of zo.
Ja.
Over 10 jaar.
10 jaar, ja. Misschien over 3 jaar, misschien over 2 jaar.
Ja.
Ja, weet het niet.
Even geen PDT-update, hebben we vorige week natuurlijk gedaan. Maar we willen wel alle nieuwe vrienden van de show bedanken. Bij deze. En nieuws slaan we ook even over, want daar hebben we geen tijd meer voor. Maar wat wel leuk is om even te bespreken, ook in het kader van die grote update van vorige week in de Portfolio Dividend Tracker, even onze rendementen naast elkaar leggen van de afgelopen tijd. Want dat kunnen we nu heel goed zien in die grafiek die er is gemaakt. Als je de Portfolio Dividend Tracker hebt tenminste. Oké, zullen we even naar de laatste maanden kijken?
Ja.
Laten we dan vanaf 1 september heb ik 2,61% rendement.
Ja.
Dat komt neer op 207 euro winst.
Heb je het beter gedaan dan ik?
Is het zo?
Ja.
Ik vind dit niet een heel indrukwekkend rendement, 2,61.
Nee, dat is het ook niet heel erg. Maar aan de andere kant is het nog steeds beter dan een spaarrekening. Maar volgens mij doet de wereldindex doet iets van 4% in de afgelopen 3 maanden, zag ik.
Ja.
Alleen...
Dat doen we het allebei minder dan dat.
Nou, ik zat naar mijn eigen portefeuille te kijken. En die ging gewoon op -4 afgelopen 3 maanden. Ja, dus ik heb het gewoon... Een soort van een underperformance van 8% de afgelopen 3 maanden.
Hoe kan dit dan?
Nou, ik heb wel een paar stukjes ellende. Pinterest is heel hard naar beneden gegaan. Just Eats is heel hard naar beneden gegaan.
Mm.
Ik zie niet zo heel veel ellende in de bedrijven. Alleen de koers doet wel een beetje dat.
Ja.
Ja, het is even wat het is. Maar ik,
Ja, ja, nou ja, sowieso de afgelopen week heeft wel een klein deekje opgeleverd in mijn portfolio.
Ja.
Ik heb nu een totale waarde van 7.999. Nou, vorige keer zat ik ruim boven de 8.000. Dus,
ja, helaas. We hebben allemaal een beetje moeten inleveren. Ja. Ja.
En precies op het hoogste punt heb ik gekocht.
Ja.
Ik had toch even moeten wachten eigenlijk, hè? Nou goed. Vandaag is een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nu wij het opnemen, want het is 1 december.
Precies, als je kan weer bijkopen.
Ik kan nu wel bijkopen, een beetje rechttrekken. Ja.
Ja.
Gaan we naar reviews. Dennis, heb jij nog eigenlijk... Kijk, dit is jouw laatste aflevering van deze serie, van de 4 afleveringen dat Pim er even niet is. Je komt vast wel weer een keer terug.
Vast wel.
Heb jij nog leuke reacties gekregen?
Nou, ik heb heel veel vragen gekregen ook. Heel veel reacties. Ik heb ze ook nog lang niet allemaal kunnen beantwoorden. Maar wat wel leuk was, dat ik op een gegeven moment... Ik hoorde afgelopen week een vriend van mij die zegt... Ja, die sprak zijn neefje, zeg maar. En die sprak over de podcast. Die kent mij ook gewoon. Maar die weet alleen dat ik Dennis ben. Maar niet per se Dennis Emmerkamp, denk ik. Dus die luistert al vanaf dag 1 naar de podcast. En die had geen idee dat ik de Dennis was... uit de podcast. Dus dat vond ik wel heel grappig om te horen. Dat mensen dus blijkbaar naar mij aan het luisteren zijn die mij kennen, maar niet weten, niet mij eraan koppelen.
Ah, ja. Wat grappig.
Dus, ja.
En verder nog vragen of opmerkingen? Of zijn mensen een beetje aardig voor je?
Ja, ja. Ja, positieve reacties. En ja, het is leuk om te horen. Ik hoop altijd dat mensen het nou en fijn vinden om naar te luisteren en misschien nog wat opsteken. Ja.
Nou Dennis, ben je blij dat het erop zit?
Nou, niet per se blij dat het erop zit. Want ik vond het echt heel erg leuk om te doen.
Mm-hmm.
Ik ga het ritje hier naartoe. En gewoon het ritme waar ik toch een beetje in ben gekomen de afgelopen week... ga ik nog wel een beetje missen.
Nou, bij jou ook. En ja. Dan spreek ik namens de hele community.
Nou, goed om te horen.
Dat recht neem ik gewoon namelijk.
Ja, nee, fijn. En ik hoop ook heel erg dat het goed bevallen is. Ook voor de luisteraar en... Ik denk wel dat ik veel tijd over ga houden de komende weken. Dus ik denk dat ik iets meer aan andere dingen kan besteden. Dat is ook wel fijn, want de week zit aardig vol met een druk leven en drukke baan.
En, ja, en hallo, nu komt ook kerst eraan en Sinterklaas en alles. Dus ja, de rust is je wel weer even gegund, in ieder geval.
Yes.
Oké, nou, waar we het volgende week over gaan hebben, ik weet het niet. Maar in ieder geval is Pim weer terug.
Ja.
En dan in de tussentijd. Vaarwel Dennis Emmerkamp.
Ja.
En investeer in je toekomst en beleg met beleid.